Welkom bij alweer de derde aflevering van de CIA-podcast. Deze aflevering wordt gehost door Nathaniel en ik, Pum. Zullen we om te beginnen ons weer even voorstellen?
Ja, ik ben Nathaniel, ik ben 19 jaar en ik woon in Noodorp. Ik ben tweedejaars criminologiestudent.
En ik ben Pum. Misschien zullen jullie mijn stem herkennen van de eerste aflevering, want die heb ik mogen hosten. Ik ben 19 ook, ik woon in Schoonhoven en ik ben ook tweedejaars criminologiestudent. Voordat we verder gaan met de aflevering hebben we eerst nog een crimineeuwtje voor jullie.
Het crimineeuwtje.
Nathaniel, aan jou het woord.
De rechter oordeelde afgelopen week dat de Maurische Zee etnisch profileert bij grenscontroles en dat dit per direct moet stoppen. De Maurische Zee zou mensen met een donkere huidskleur bij grenscontroles vanwege hun huidskleur controleren. En dat is discriminerend, stelde de rechtbank. In een eerdere uitspraak oordeelde een rechter dat de Maurische Zee wel op de huidskleur mag letten, zolang er andere aspecten worden meegenomen in de beslissing om iemand uit de rij te pikken. Nu mag de Maurische Zee dus niet meer letten op de huidskleur. En mogen mensen met een donkere huidskleur alleen nog uit de rij gepakt worden als degene iets verdachts heeft gedaan of doet.
Ja, goede vooruitgang, denk ik.
Ja, helemaal mee eens.
Deze aflevering hebben we mogelijk kunnen maken door onze sponsor, Criminologisch Netwerk Nederland, kortweg CNN. Wat kan CNN eigenlijk voor ons criminologiestudenten betekenen?
De reden dat we studeren is om ons voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Binnen de criminologie krijgen we verschillende theorieën over de levensloop van een crimineel. Maar leren we ook over de inzichten van de aard van criminaliteit, mogelijke oorzaken en de gevolgen. Hoe interessant deze materie ook is, ook willen we weten wat we kunnen doen met deze opgedane kennis. Wat we binnen verschillende disciplines zien, zo ook dus binnen criminologie, is dat studenten die de arbeidsmarkt betreden geen tot nauwelijks een idee hebben waar zij als afgestuurd criminoloog kunnen gaan werken.
Het Criminologisch Netwerk Nederland zet zich in om de kloof tussen de studententijd en de arbeidsmarkt te verkleinen door meer inzicht te geven in de verschillende aspecten van het criminologisch werkveld. Dit doen zij door het organiseren van workshops en lezingen, maar ook door het aanbieden van informatieve blogs en een vacaturebank. Dit alles om de criminologiestudent, maar ook de al werkende criminoloog, op de hoogte te stellen van wat allemaal kan binnen de criminologie. Vind jij het ook lastig om een keuze te maken, of wil jij simpelweg gewoon meer weten over wat er allemaal mogelijk is? Word dan nu lid van het CNN.
In deze aflevering zullen we in gesprek gaan met Hans Moors over de romantisering van zware criminelen in films en series. Welkom Hans, wat leuk dat je er bent. Kun je het kort iets vertellen over jezelf?
Jazeker, ik vind het ook heel leuk om hier te kunnen zijn en over dit onderwerp te praten. Ik heet Hans Moors, ik ben directeur van Emma, dat is een onderzoeks- en adviesbureau in Den Haag met ook een vestiging in Zwolle. Daar werken zo'n 65 mensen aan allerlei vormen van onderzoek en advies voor overheden in het algemeen. En ik zelf zit weliswaar in de directie, maar doe ook nog heel veel onderzoek op het terrein van veiligheid en criminaliteit. En dat doe ik al een jaar of 25.
Voordat we daar verder op ingaan, heeft u misschien ook een leuk feitje over jezelf?
Nou, misschien een leuk feitje is dat ik heel veel in steden ben, hè, voor mijn werk, voor politie, justitie, mijn onderzoekswerk. Maar dat ik op een heel mooi plekje, op een heel stil boerderijtje, donkere achterland van Brabant woon. Samen met kippen, geiten, hond en partner.
Wat leuk. Hoe bent u bij uw functie bij Emma terechtgekomen?
Ik heb eigenlijk altijd, zou je kunnen zeggen, twee harten in mijn boezem kloppen. En dat is aan de ene kant het serieuze wetenschappelijke en vaak ook toegepast wetenschappelijke onderzoek. Dat heb ik ook heel lang aan de universiteit gedaan, aan verschillende universiteiten in binnen- en buitenland. En aan de andere kant vind ik het ook ontzettend fijn om goede kennis, goede informatie toe te passen waar die eigenlijk moet landen. Dus bij professionals die er wat mee kunnen. En dat vond ik soms op universitaire functies of onderzoeksposities best ingewikkeld om die vertaalslag te maken. Dat is feitelijk ook je taak niet echt. Dus ik vind het ook wel heel leuk om in de dynamiek van de echte wereld te zitten. Dus ik heb eigenlijk altijd in mijn carrière ofwel op de universiteit gewerkt, ofwel in het bedrijfsleven, zou je kunnen zeggen. En de laatste jaren is dat vooral het bedrijfsleven geweest. Maar ik werk superveel samen met universiteiten, hogescholen. Dus er zit altijd een soort van, het is allebei leuk en ik kan niet echt kiezen. En dan moet het maar zo.
U heeft dan wel veel op die leerkamer gestudeerd, neem ik aan. Welke vooropleidingen heeft u allemaal gevolgd?
Wat heb ik allemaal gedaan? Eigenlijk heb ik helemaal niet doorgeleerd voor het vak wat ik uitoefen. Ik ben geen criminoloog van opleiding. Ik ben al wel meer dan 25 jaar met het vak bezig. Ik geef er ook vaak gastcolleges over. Maar ik ben van huis uit politiek filosoof en cultuurhistoricus. En ben wel altijd bezig geweest met vragen rondom rondom misdaad, rondom straf, rondom morele ambiguïteit, rondom illegaliteit. Maar eigenlijk altijd vanuit een historisch en een filosofisch perspectief. Dat betekent dat ik misschien in tegenstelling tot veel criminologen altijd geïnteresseerd ben in, je zou kunnen zeggen, de achterkant van criminaliteit. Hoe komt het dat in criminele netwerken altijd vertrouwen zo'n rol speelt, dat type thema's. Hè? Daar ben ik meer in geïnteresseerd dan in de criminaliteit as such, wat mensen aan foute dingen doen. En ik ben ook altijd wel geïnteresseerd in de lange termijn. Dus ik vind het soms verbazingwekkend hoe kort het collectieve geheugen of het criminologisch geheugen teruggaat, terwijl criminaliteit ook vaak een hele lange wordingsgeschiedenis heeft. Mensen worden niet van de een op de andere dag crimineel en criminele subculturen ontstaan ook niet van de een op de andere dag.
We zullen vandaag met u in gesprek gaan over de romantisering van zware criminelen in films en series. Wellicht is het eerst handig om, voordat we daarmee beginnen, eerst even kort toe te lichten wat dit nou precies inhoudt. Dus aan u de vraag, wat verstaat u onder de romantisering van criminelen?
Dat is al best een moeilijke vraag om mee te beginnen. Wat ik eronder versta is dat je vaak ziet dat we criminaliteit een beetje, ja, dat we criminelen, zo moet ik het eigenlijk zeggen, en hetgeen ze doen, dat we dat niet alleen afkeuren in series, maar dat we daar eigenlijk ook wat glamour omheen presenteren. En dan zou je kunnen zeggen, is dat nou romantiseren of verheerlijken? Ik denk dat dat niet precies hetzelfde is. Hè. Je romantiseert als je vooral ook de mooie kant van, of de heldhaftige kant van criminaliteit laat zien. En je verheerlijkt als je daarin een klein beetje aan het doorslaan bent. En als je ook zegt van, goh, maar er zitten ook best wel goede kanten aan criminaliteit. En laat ik daar meteen bij zeggen dat dat misschien ook wel zo is. Hè. Er zitten best aardige kanten aan criminaliteit, anders zou niemand het doen. En er zitten ook best romantische kanten aan criminaliteit. Want ja, anders zou geen enkele mannelijke crimineel een vriendinnetje krijgen van de zon. Dus het is ook onderdeel, en daarom wil ik het ook niet meteen heel negatief maken. Het is ook onderdeel van de normaalheid van criminaliteit. Hè. Criminaliteit is een onderdeel van onze samenleving. Zo benader ik het in ieder geval. Zit gewoon van onder tot boven, van links tot rechts in onze samenleving verweven. Zonder criminaliteit, durf ik zelfs te zeggen, draait onze samenleving en onze economie niet. Dus je moet ook op die manier kijken naar processen van romantisering en verheerlijking. Dus ja, ik vind het best dat je smokkelroutes kunt fietsen of wandelen. Als je maar erbij bedenkt dat smokkelen ook wel een keiharde business was, waar ook over lijken is gegaan in een wat verder weggelegen verleden.
En in films en series praten we dan over verheerlijking van criminaliteit of toch meer romantisering?
Ik denk vooral over romantisering. Ja, dat zie ik wel eens terug. Verheerlijking zit in misschien bepaalde genres ook wel. Hè, waar je echt de superhelden criminelen hebt. Hè, de Joker-achtige types, zal ik maar zeggen. Dat zou je kunnen zeggen. Daar zit een zweem van verheerlijking in al. Is ook wel heel duidelijk zichtbaar in het laatste decennium, denk ik, in films en in series. Dat je die morele ambiguïteit zelfs van de grootste boeven heel erg naar boven ziet komen. Het is niet meer zwart-wit, niet iedereen is meer een Robin Hood, zal ik maar zeggen, die een boef is, maar tegelijkertijd ook al goede dingen doet voor arme mensen. Je ziet dat hoofdpersonen in films en series, ook in zo'n film als The Joker, dat zijn mensen die ook een geschiedenis hebben, ook een verhaal hebben en dat verhaal heeft heel veel schakeringen grijs.
Ja, en kunt u daar misschien nog een paar andere voorbeelden bij noemen van films en series waar dit in gebeurt?
Een aantal waar ik ook eigenlijk dit thema een beetje voor mezelf ben gaan volgen. Dat begon eigenlijk misschien een jaartje of 20 geleden, denk ik, met een serie die jullie misschien niet meer kennen of misschien als cursusmateriaal kennen, dat is The Wire. Amerikaanse serie over de stad Baltimore. Eigenlijk een superrealistische serie over een team agenten die met dan hele moderne middelen, taps, afluisteren van telefoons, proberen om de drugscriminaliteit in de wijken van Baltimore te bestrijden. En dat is een gebed zonder einde. Daar ontspint zich een fantastisch, mooi, ambigu spel tussen politie en criminelen, waarbij iedereen een beetje slecht en iedereen een beetje goed is. Ook de criminelen die moorden en hoereren en de hele rimram. Maar ook daar zit nog een goed stuk in het verhaal. En dat was eigenlijk de eerste serie waarin ik die dubbelheid heel erg voelde. En tegelijkertijd is het ook een hele spannende serie en een hele mooie en een hele realistische. Daar hou ik wel van als het een beetje realistisch is. En daar begon ik heel erg te beseffen dat je criminaliteit niet moet verbijzonderen, maar eigenlijk, ik zou bijna zeggen, moet omarmen om er ook wat vanaf te weten. Ook in de bestrijding, ook in de preventie van criminaliteit.
En over wat voor delicten praten we dan die geromantiseerd worden?
Nou, wat je ziet in veel Amerikaanse series is dat er wel een romantisch zweem hangt rondom, niet zozeer rondom geweld, maar wel geweld gericht tegen overheden bijvoorbeeld. Hè. Dus het klassieke Bonnie en Clyde thema noem ik dat wel eens, hè, dat je heel veel politieagenten mag omschieten, omdat dat gewoon maar politieagenten zijn. Daar zie je wel eens die romantisering in terug, dat in mijn optiek minder veroordeeld wordt dan wanneer je bijvoorbeeld geweld pleegt in gezinnen of gericht tegen kinderen. Is natuurlijk ook een soort van taboe in series. Dus dat zie je wel terug. Je ziet het in Nederlandse series en films. Ik noem bijvoorbeeld De Bende van Os of een serie als Klem, en vrij recent. Daarin zie je die ambiguïteit ook wel, maar je ziet ook wel, dat nou romantiseren is, maar je ziet ook wel een beetje prototype criminelen daarin.
Kunt u dat wat verder toelichten?
Ja, wat ik daar eigenlijk mee bedoel te zeggen is dat je in die Nederlandse series ook vooral ziet dat het, het is sowieso minder gewelddadig, denk ik, dan veel Amerikaanse series, maar je ziet in Nederlandse series wel dat geldt trouwens breder, denk ik, voor Nederlandse series. Maar dat Nederlandse series die over criminaliteit gaan, daarin zie je altijd een bepaald soort versnelling terug. Dus eerst is iemand doodnormaal en is er niks aan de hand en dan gebeurt er iets. En dan wordt hij in één keer ingezogen in zo'n crimineel netwerk en kan hij er niet meer uit. En uiteindelijk overwint hij dan toch weer. Dat is natuurlijk in het echte ook zo. Hè. Er zit altijd een soort van versnellingsfase in deze criminele carrières. Maar ik vind hem altijd in Nederlandse series een beetje heel snel gaan. En heel onverwacht komen. De gewoonste mensen, zoals ik, die kunnen dan plots in één keer crimineel worden. En zo is het in het echt natuurlijk ook weer niet.
Waarom denkt u dat er een verschil is tussen hoe Nederlandse misdaadseries zich afspelen en Amerikaanse?
Ja, dat is een interessante vraag. Maar ik heb daar niet een heel sluitend antwoord op. Je ziet dat er is wel veel onderzoek gedaan naar de relatie tussen media en criminaliteit. En je ziet dat eigenlijk alle bewijsvoering is inconclusive. Er zijn niet hele harde empirische studies die zeggen dat als je heel veel naar gewelddadige tv kijkt, dan word je heel gewelddadig. Als je heel veel naar criminaliteit kijkt, dan word je heel crimineel. Er zijn zelfs studies die zeggen het heeft werkelijk helemaal niks met elkaar te maken. En alles daartussenin. Wat je wel ziet, en dat is ook wel recent in een aantal proefschriften naar voren gekomen, dat is dat mensen heel erg vanuit hun eigen subcultuur naar criminaliteit of naar criminele series kijken. En daar ook eigenlijk zien wat ze willen zien. Dus er is een beetje onderzoek gedaan naar hoe bijvoorbeeld mensen in gevangenissen naar series kijken. En dan zie je inderdaad dat criminelen best graag naar crimies kijken, maar eigenlijk niet om beter te worden in hun vak of zo. Dat zit er niet echt achter, maar ze kijken heel erg vanuit een gedachtepatroon, goed en kwaad. Dus ze kijken heel erg vanuit een soort van lijn waarop ze zelf ook altijd proberen te lopen. Wanneer ben ik goed bezig, wanneer ben ik slecht bezig? Je ziet dat er ook nauwelijks verschil is tussen hoe criminelen kijken of gedetineerden kijken en hoe politiemensen kijken. Die kijken eigenlijk op dezelfde manier, alleen trekken die een grens bij de wet. Maar ze hebben dezelfde vooraf onwillekeurig vastgestelde manier van kijken. En Je ziet dat gewone mensen die niet in de criminaliteitsbestrijding zitten of niet crimineel zijn, eigenlijk nog het meest open kijken naar criminele series. Gewoon van, goh, is het leuk? Of kan ik er mezelf mee verenigen met zo'n beeld? Maar, dus mensen kijken heel erg vanuit hoe ze zijn opgegroeid, wat ze vanuit hun werk hebben meegekregen, vanuit hun eigen beleving hebben meegekregen.
En waarom denkt u dat men het überhaupt leuk vindt om naar zulke series te kijken?
Het is spannend. Het is anders dan je kent vanuit je eigen praktijk doorgaans. Al geldt dat niet voor gedetineerden over het algemeen. En omdat ze een heel groot publiek trekken, krijg je ook dat revolverende effect. Dat er meer aandacht kan worden besteed aan die series, omdat er meer geld voor is, omdat er hogere kijkcijfers zijn. Dus ze zijn vaak ook wel verdomd goed gemaakt.
Gebeurt het dan in alle series dat er geromantiseerd wordt? Of zeg maar, hoe groot is die mate?
Het is wel een menselijk trekje, denk ik, dat romantiseren. We hebben daar misschien ook wel een soort van menselijke behoefte aan, hè, om te romantiseren. Je merkt het zo goed rondom criminaliteit, omdat criminaliteit per definitie bij mensen ook de reactie oproept dat het slecht is. Hè? Je ziet al heel snel, als er ook een beetje een positief beeld van criminaliteit of criminelen wordt geschetst. Dat ligt best gevoelig, omdat als je heel veel geld en energie stopt in het bestrijden van bepaalde vormen van criminaliteit, en je ziet in televisieseries terugkomen dat criminelen ook best toffe peren zijn en dat het helemaal niet zo erg is om een beetje om pilletjes te slikken, weet ik veel wat allemaal. Dan ligt dat bij een deel van het kijkpubliek, maar ook bij een deel van het algemene Nederlandse publiek, ligt dat best gevoelig.
Ongeacht wat zulke mensen dan denken, door het grote succes van zulke series, verwacht u dan wel dat die romantisering steeds vaker zal voorkomen?
Ik denk wel dat die er is en blijft en ook vaak voorkomt. Ik denk wel dat makers van populaire series, hè, ook, hoe heette die series nou toch ook alweer, de Mokromafia. Daarin zie je, als je kijkt naar het eerste seizoen en de latere seizoenen, zie je, meen ik te zien, ik ken de makers niet, maar meen ik te zien dat ze zich wel bewuster worden van dit fenomeen. Dus dat er eigenlijk ook een soort van laag bij komt en een soort boodschap bij komt. Van joh, wij zetten dit misschien wel op een bepaalde manier neer, maar we schetsen ook de andere kant. We schetsen ook de stress die in het criminele vak erbij komt kijken. Ik bedoel, het is niet allemaal leuk. Het is ook een vrij stressvol en vervelend bestaan. Dus ik denk dat die romantisering ook niet puur slecht is. Integendeel, hij helpt ook om gewoon wat scherper in beeld te zetten en wat realistischer in beeld te zetten wat er gaande is.
U ging net al even in op de functie van die romantisering. Werkt het als iets educatiefs of werkt het juist heel slecht, dat mensen echt een slecht beeld ervan krijgen?
Ik denk het eerste. Ik zit wel aan de misschien naïeve, maar hoopvolle kant dat het mensen ook leert om in de breedte te kijken en alle facetten te zien die een rol spelen. Ik denk niet dat het louter slecht is, nee.
En wat is de rol van social media daarbij? Versterkt dat het effect van die romantisering?
Weer zo'n moeilijke vraag. Ik heb daar in 2018 of 2019 samen met een collega een boek over geschreven. En daar hadden we het ook al best moeilijk met deze vraag. Want we hebben toen interviews gehouden met heel veel jongeren tot 23 ongeveer in de jeugdgevangenissen en in de gesloten jeugdzorg. En we hebben eigenlijk geprobeerd om in beeld te krijgen hoe zij sociale media consumeren en gebruiken. En wat je ziet is, ik ben daar destijds best wel een beetje van geschrokken, is dat voor heel veel jonge criminelen, die dus al wel flink wat antecedenten hebben, ons kom je niet in de jeugdgevangenis terecht, dat zij op sociale media en een geromantiseerd beeld van criminaliteit zien, althans dat als geromantiseerd percipiëren, en dat zij er ook wel heel graag bij willen horen. En dat zij dus ook sociale media gebruiken, als ze weer buiten zijn, zichzelf als het ware in de etalage te zetten van, ik zou bijna zeggen, het middenkader, de headhunters van het drugsbedrijf, de drugsindustrie, om een stap verder te kunnen zetten, geld te verdienen, luxe zich te kunnen veroorloven en vooral respect te krijgen voor wat ze kunnen en wat ze doen. Dus ja, er zit wel degelijk een soort van katalyserende werking in. Ook al kun je niet één op één zeggen dat het heel veel kijken naar dit type series ervoor zorgt dat jongeren via social zichzelf in de aanbieding gaan doen. Die lijn kun je niet één op één trekken, maar in de gesprekken komt het heel veel naar voren dat ze eigenlijk het liefst, ze vinden zichzelf toch uitgekotst en verloren. Dus we komen uit de gevangenis, ze kunnen ook maar beter gewoon een goede criminele baan gaan vinden.
Bedoelt hij daar dan mee dat ze het zien als een rolmodel?
Ja. Okay. Ja, bijna als een soort rolmodel. En daar speelt een bepaalde rapcultuur een rol in. Maar ook simpelweg geld en respect. En eigenlijk een soort van minderwaardigheidsgevoel ook. Hè? Zo van, weet je, niemand vindt mij weer iets waard, behalve ik zelf en een paar mensen in mijn omgeving. Daar richt ik dus mijn aandacht op. En ja, die mensen die verdienen veel geld met criminaliteit. Die kant is dus ook voor mij weggelegd.
Ja, na het uitkomen van de Netflix-serie over Jeffrey Dahmer vorig jaar merkte ik op dat er heel veel video's online rondgingen waarin de acteur ook in zijn rol als Dahmer best wel als een mooi persoon werd neergezet.
Ja.
Wat vond hij daarvan?
Ja, ik heb hem gezien. Ik vond hem eigenlijk best mooi, de serie. En toch bleef het bij mij hangen. Precies wat jij net schetst. Ik denk van ja, dit wordt toch net iets mooier neergezet. Iets met iets te veel gevoel misschien. Want het was ook gewoon wel een enorme klootzak. Ja, ik bleef heel erg met dat gevoel zitten. Wat ik dus eigenlijk in dit gesprek steeds als een positief gevoel frame. Omdat je er ook over gaat nadenken. Maar als je zonder nadenken naar die serie kijkt, dan krijg je eigenlijk best een gepolijst en opgepoetst beeld van een seriemoordenaar. Die zo'n gepolijst beeld eigenlijk niet eens, dat verdient hij niet, maar het is ook niet congruent met de werkelijkheid die, zoals die geweest is. Dus ja, ik had daar wel moeite mee. Ja. Ook omdat ik er in eerste instantie zelf ook eigenlijk overheen had gekeken. Die serie komt met zoveel professionaliteit bij je binnen. Zo mooi gemaakt. En appelleert zo aan wat je denkt te weten over seriemoordenaar, dat je pas in tweede instantie denkt van, hé, maar wat heb ik nu voorgeschoteld gekregen?
Een paar jaar geleden is ook een film gemaakt over Ted Bundy, waarin Zac Efron de rol van Ted Bundy speelde. Terwijl Zac Efron staat best wel bekend als een knappe man. Vindt u dat hij dan zo'n rol mag spelen?
Ik weet niet of ik daar iets van vind. Het zal ook wel gewoon hun business zijn die ik onvoldoende overzie om daar een mening over te hebben. Maar ik weet niet of het zit op de mooiheid van een acteur. Maar ik kan mij ook voorstellen, dat zal je redenering zijn. Een mooie acteur heeft heel veel aanhang en misschien ook wel aanhang in specifieke groepen. Jonge mensen, moet je daar rekening mee houden als je een hoofdpersoon kiest. Los van het feit dat ik daar niet zo'n heel erge mening over heb, zou ik het denk ik wel doen. Als ik een castingbureau zou hebben, dan zou ik denk ik, nou ja, ook in de. Ik zou niet meteen een enorme populaire acteur kiezen. Ik zou misschien juist gaan voor iemand die wat minder bekend is. En dus die ambiguïteit van criminaliteit of crimineel zijn wat beter tot uitdrukking kan brengen. Denk ik, hoe goed zo'n mooie acteur ook kan zijn.
Als we een beetje kijken naar de andere kant van het verhaal. Wat betekent deze verheerlijking voor de slachtoffers van deze zware criminelen?
Ja, dat zou eigenlijk best een mooi onderzoeksonderwerp zijn, hè? Ik ken dat soort onderzoek niet, alleen wat ouder onderzoek en niet voor de Nederlandse situatie. Ik denk dat veel slachtoffers het daar best moeilijk mee hebben. Dat zou mij helemaal niet verbazen. Aan de andere kant, daar is natuurlijk, dat is weer diezelfde vraag van beïnvloed media, de werkelijkheid zal ik maar zeggen. En op welke manier verloopt dat? Daar is geen helder antwoord op die vraag. Ik kan me ook voorstellen dat mensen die iets vreselijks hebben meegemaakt ook alweer de amusementswaarde van series kunnen waarderen en er wel gewoon naar kunnen kijken. Omdat ze vaak wel weer zo goed gemaakt zijn dat het bloed niet tegen het plafond spattert. Niet altijd tenminste. Waardoor ze toch afstand kunnen nemen van hun eigen, of misschien wel juist hun eigen ervaring daarin kunnen sublimeren. Kan ik me ook voorstellen, ik weet daar gewoon te weinig van. Maar het is wel een goed onderwerp om eens over na te denken.
We hadden het net over Jeffrey Dahmer. Mm-hmm. Slachtofferhulp had Netflix al verzocht om de serie van Netflix af te halen. Vooral ook omdat ze echte beelden gebruikt van de slachtoffers. Wat vindt u daarvan?
Dat vind ik over het algemeen eigenlijk helemaal niet zo'n goede actie om te doen. Omdat het bijeffect van dit soort verzoeken om series te verbieden heel snel ontaardt in discussies over censuur. En daar moet je denk ik heel ver weg van blijven. Ik zou als ik directeur van Slachtofferhulp Nederland was geweest, zou ik niet een verbod hebben gedaan. Of niet een verzoek hebben gedaan om het niet uit te zenden. Maar zou ik denk ik hebben geprobeerd om educatief materiaal te maken waarom je wel of niet naar zou moeten kijken op een bepaalde manier. Ik denk dat dat meer in de lijn ligt van het met elkaar in gesprek zijn over de vele gezichten van criminaliteit dan het verbieden van kijken, want doorgaans is het effect dat je het juist gaat doen.
Vindt u dat makers alles moeten kunnen maken wat ze willen?
Principiële antwoord is ja. Maar je mag hopen dat makers heel goed nadenken voorafgaand en tijdens het maken van hun productie. Maar ja, in principe moeten ze alles kunnen maken wat je zou willen maken. Ook hè, weet je, we hebben het nu over criminaliteit door boeven of door in criminele samenwerkingsverbanden. Maar ook staten en overheden plegen criminaliteit op een wat andere manier, maar soms net zo bloedig. En daar hoor je nooit iemand over. Hè? Maar, en ook dat is natuurlijk een thema wat binnen de criminologie past. Hè? Ik weet niet of dat hier in Rotterdam of je dat kunt studeren. Ik geloof in Groningen wel, staatscriminaliteit. Ook daar zit natuurlijk een hele nare kant aan. Daar zit een hele vervelende, schmoetsige kant aan. Die je ook, zal ik maar zeggen, net zo goed in de picture moet houden. Maar je ziet wel vaak dat er op journaals, maar ook in series of in documentaires, dat daar onder het mom van de ene staat maakt oorlog met de andere dingen worden getoond waarvan je denkt van nou moet dat nou zomaar op primetime op televisie, terwijl bij series er dan een discussie ontstaat over wel of niet uitzenden. Dus daarin zou ik toch wel heel graag ook gelijke monniken gelijke kappen willen prediken.
In Japan wilden de autoriteiten de Joker misschien verbieden vanwege de verheerlijking van wapengeweld. Zouden de autoriteiten in Nederland dit wellicht ook kunnen overwegen?
Ik denk dat dat in Nederland op het ogenblik nog best moeilijk ligt. Maar we gaan wel een kant op, en daar hou ik mijn hart een beetje voor vast, waarin deze discussies uiteindelijk wel gaan leiden tot selectief kiezen voor wat wel en niet goed voor ons is. En nou ja, ik zou daar heel erg verdrietig van worden als dat doorzet. Maar ik heb wel een beetje zo het gevoel dat we die kant op aan het schuiven zijn met z'n allen. Ik vind dat geen goede ontwikkeling. Je kunt beter ook met zo'n film als The Joker laten zien hoe ambigu zo'n karakter in elkaar steekt. En daar doet de film zelf ook al wel zijn best voor om dat te laten zien. Er zit geloof ik nog wel een van de slechtste scènes van de film. Maar een scène in waarin de jeugd van de Joker toch wel heel erg als vormend voor zijn karakter wordt neergezet. Nou ja, ik dacht dat is in ieder geval een goede cue voor de mensen. Van ja, gewoon iedereen wordt zomaar als crimineel wordt niet zomaar crimineel. Daar zit ook wel een verhaal aan vooraf. Of daar gaat een verhaal aan vooraf. Dus dat zat ook wel een beetje in de film. Dat soort cues zou ik ook heel erg gebruiken om de discussie erover te voeren op scholen. Maar misschien ook wel rondom de vertoning van films. Daar vind ik maar best wel ietsje meer gebeuren. Dat zie je soms in kleinere bioscopen, dat er discussieprogramma's en zo omheen georganiseerd worden. Superleuk. Daar zouden we wat meer aan kunnen doen, maar dat gaan verbieden, ja, ik hou daar gewoon niet zo van.
Ik denk dat onze vragen waren.
Zijn er wellicht nog dingen die u kwijt wil hebben over het onderwerp?
Nou ja, misschien tot slot, hè, als je zo terugkijkt op het gesprek dat we voeren, dan zie je dat het eigenlijk over, dat dat meteen heel erg de breedte ingaat. Hè. Het gaat eigenlijk meteen over hoe je aankijkt tegen je leven en wat daar aan goede en slechte dingen in kan gebeuren. Of het leven van andere mensen en wat daarin goed en slecht kan gaan. Het is natuurlijk wel zo dat het echt ook wel een topic is. Het is echt wel een groot onderwerp in de mediastudies. Hè, hoe criminaliteit in de media wordt verbeeld. Misschien is het wel goed om tot slot van het gesprek te onderstrepen dat mensen niet alleen media, uitingen, films, series consumeren, maar er ook zelf natuurlijk heel erg aan bijdragen. En dat is wat nieuw is de afgelopen 10, 15 jaar. En dat een van jullie zei het net ook al even kort. We zien iets en we gaan er meteen stukjes van en meningen over via TikTok of via social media verspreiden. En daar zit wel een effect in, hè? Want als iets veel verspreid wordt, is het kennelijk interessant en leuk. En ga jij het ook nog eens extra bekijken en doorverspreiden. Daar zit een katalyserend effect in, wat misschien wel negatiever werkt dan de serie of de film op zichzelf. Dus dat is een ontwikkeling die we denk ik heel goed in de gaten moeten houden. Zeker ook met het oog op de aanwas van jongeren in de georganiseerde criminaliteit.
Mooie wijze woorden.
Dankjewel.
Ja, ontzettend bedankt voor uw komst en voor uw gesprek.
Nou, heel leuk om hier te zijn en maak er een mooie podcast van.
Dankjewel.
Dankjewel.
Dat was hem alweer. Bedankt voor het luisteren. We hopen dat jullie het super interessant vonden. En natuurlijk dat jullie ook naar de volgende afleveringen zullen luisteren.
Ja, en luister ook vooral naar de 2 afleveringen over PTSS bij de politie en kinderuitbuiting. Die al online staan als je deze nog niet geluisterd hebt.